het is exact.
De presentator is Jos Vis.
In het kader van 76 jaar vrijheid heb ik een gesprek gehad met Jan Brokke, de schrijver van de verschillende boeken die met vrijheid en keuzes te maken hebben. Het gesprek gaan we voor deze podcast verdelen in 4 delen. Het zijn 3 boeken en vragen die gesteld zijn door de luisteraars naar aanleiding van het interview. Dit is De Vergelding, deel 1. Ik ga de gast even introduceren met het volgende. Praat je met de moffen mee, Brokke? Je bent toch schrijver, Brokke? Je moet je ogen uit je kop schamen dat je hier nog nooit over hebt geschreven. En dan nog één. Brokke kruipt heel diep in een zwarte huid. Ik heb het over de naam Brokke gehad. Jan Brokke, schrijver van boeken die we vandaag gaan behandelen in dit thema. Jan Brokke, goedenavond.
Goedenavond.
Dat zijn al wat uitspraken.
Ja. Ik kan ze allemaal traceren.
Ja.
De eerste Brokke, praat je met de moffen mee, dat was de leider van het verzet in Roon. Die, en dat is wel heel belangrijk, die eigenlijk vanaf dag 1 van de Tweede Wereldoorlog fel anti-Duits was. En er was mijn overbuurman in Roon. Ik ben opgegroeid in Roon. Tegenover de pastorie woonde hij. En het was een hele saaie burgerman. En ik had nooit enige heldhaftigheid achter hem gezocht. En toen ben ik begonnen met dat onderzoek naar de voor mijn boek De Vergelding. En toen bleek hij de leider van het verzet van de LO, hè, van de Landelijke Organisatie Hulp aan Onderduikers, te zijn. En,
het was een vraag op de, of een antwoord op de vraag, was het sabotage?
Ja. En hij kon het ook behoorlijk goed weten, want hij was elektricien en hij verkocht radio's. Iedereen kent hem in Roon, zijn werkelijke naam is Groshart. In het boek heet hij anders. Dus toen ik vroeg van, is nou wel werkelijk sabotage? Het kwam de Duitsers heel goed uit dat het sabotage was. Dan hadden ze een reden om tot actie over te gaan.
Indruk te maken.
Andere krachten in de maatschappij die zeiden nee, het is een kabel die is losgewaaid door een storm. Maar goed, toen zijn we dat gaan onderzoeken en toen bleek dat het in 32 dagen niet gestormd had. Dus dat kon het werkelijk niet geweest zijn. Hij aarzelde toch nog hoor, behoorlijk van. Ja. Volgens mij was het absoluut een daad van sabotage.
Van wie dan ook.
Het was een daad van sabotage.
En tot op de dag van vandaag is dat nog niet bekend. We gaan er zo even praten. Die andere citaten laten we even rusten. Daar komen we zo op terug bij de boeken. Dit was inderdaad een citaat uit De Vergelding. Een dorp in tijden van oorlog. Het thema is de juiste keuzes maken op het juiste moment.
Ja.
Kan het ook een verkeerde keuze zijn?
Ja, dat is
op het juiste moment.
Ja, op het juiste moment kun je ook een verkeerde keuze maken. Ja. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk voor ons, en dat zeg ik ook steeds met alle boeken over geschiedenisonderwerpen die ik geschreven heb. Het is voor ons nu in 2021 heel makkelijk te zeggen van die keuze moeten maken in 1939, 1940, 1941. Ja. Had je die keuze moeten maken. Maar hoe ging die oorlog? Hoe ontrolde die oorlog zich? Mensen die daar in die periode zaten. En je moet steeds proberen als je over deze onderwerpen schrijft, om je voor te stellen hoe het voor die mensen was. Kijk, voor deze Ferry Groshart, die was kwam uit de Elzas oorspronkelijk. Dus, en die moest vluchten in de Eerste Wereldoorlog, dus die naar België gevlucht. En die was dus al heel erg anti-Duits. Ja. Die Eerste Wereldoorlog was dramatisch. En toen is die dus in Nederland gekomen, is die in Rome gekomen. Nou, toen kwam die Tweede Wereldoorlog. Voor hem vanaf dag één stond het vast. Van, daar heb je die Duitsers weer. Ja. Heb je de moffen weer.
Ja.
Dus voor hem was het geen moment in dubio gestaan. Maar een heleboel andere mensen, ja, het was natuurlijk... hoe ontwikkelt zo'n maatschappij zich tijdens een oorlog? Dat is heel makkelijk te oordelen. Iedereen was in 1946 al deelgenomen aan het verzet.
Maar dat geldt überhaupt, hè, voor al die boeken die we vanavond gaan bespreken, dat mensen zo makkelijk oordelen.
Ja.
Direct weten waar het om gaat, hoe het zit, ja, wie het heeft gedaan.
Ja.
En hij of zij...
Ja, maar wat mij steeds interesseert is, hoe kom je tot die keuze?
Ja.
En welke maatstaven leg je daarbij aan? En ik probeer ook steeds, ik probeer mensen niet te vergoeilijken. Dat heb ik ook de hele tijd gezegd, zeker bij de vergelding. Ja, je probeert. Nee, probeer niks te vergoeilijken. Nog van de mensen die collaboreerden, nog van de mensen die in het verzet zaten, nog van mensen die daar ergens tussenin zaten. Nee, helemaal niet. Ik probeer te begrijpen, wat waren de motieven voor mensen om dingen te doen?
Ja.
Dus de figuur van, ik heb in de vergelding, dat was wel heel nieuw destijds, toen dat boek verscheen. Het gaat ook heel veel over de rol van de vrouw in de oorlog.
Ja. Het begint zelfs met de vrouw, uiteindelijk met de vrouw.
Een vrouw, ja. De rol van de vrouw en de rol van de moeder ook. Ja. De moeder. En nou ja, goed, dat was Dirkje. En Dirkje die had een. Ja. Die was. Ja, die ging met de moffen. Hè.
Ja.
Ja. Maar hoe is ze daar toe gekomen? Hè? Wat was de reden? Nou, haar man, die was opgeroepen voor militaire dienst. Die was gemobiliseerd in 1939. Gevochten tegen hè, de Duitsers Nederland bezetten. Hij lag in Brabant. Daar is fel gevochten. Dus langzaam teruggetrokken. Nou, toen, op een gegeven moment, was hij de buurt van Hoek van Holland. Toen is hij op een van de laatste schepen naar Engeland gestapt. En die is bij de Irene-brigade gegaan. Ja. Die is dus in 1944 bij de invasie Normandië. Zo is hij helemaal teruggekomen naar Nederland. Meegevochten om Nederland te bevrijden. Hij was een held, hè. Maar ja, hij had een vrouw en drie kinderen. En zij zaten dus zonder inkomsten.
Ja.
En een van die kinderen was zwaar gehandicapt. Dat kostte nog heel veel extra geld. Ja. En dus ja, het eerste jaar heeft Dirkje gewoon geprobeerd rond te komen en allerlei klusjes gedaan.
Ja, en de kinderen in leven te houden.
En de kinderen in leven te houden. Ja. En het tweede jaar ook, maar het derde jaar werd het steeds moeilijker. En toen werd het gehandicapte kind werd zwaar ziek en overleed. En toen zag ze haar twee kinderen, die twee dochters, honger. En ja, toen is ze gaan wassen voor de Luftwaffe, die zaten in het kasteel van Rome. En toen voor de officieren is ze gaan wassen en ja, zo is het gekomen. Nou, zij had een soort rendezvous-huis. Hè, daar.
Ja.
En er kwamen ook andere vrouwen.
Ja,
kun je zeggen...
Feesten?
Ja, feesten. Maar je kunt zeggen, zo'n Dirkje, het is dus heel slecht wat hij gedaan heeft. Hij heeft gecollaboreerd, dus is ook na de oorlog daarvoor veroordeeld. Hè. De situatie was natuurlijk heel moeilijk voor zo iemand.
Voor haar was de juiste keuze op dat moment.
Op dat moment, want voor haar gold nummer één mijn kinderen. Hè. Ja. Ik moet die kinderen de oorlog doorslepen. En dat hadden veel moeders. Je moet je voorstellen, in Rome, Dirkje was dan een klein gezin. Maar je had gezinnen met 12, 13 kinderen, dat was geen uitzondering.
Ja. Ja,
langs de plek waar het speelt, langs de Rijsdijk en zo. Het sluisje en bij het veer. Ja, families met 12, 13 kinderen.
Ja.
En dan komt er een periode dat je zou zeggen van ja, het was toch een landbouwgebied, ja, maar vanaf 19 ook weer zoiets. Dat wist ik allemaal niet. Ik ben opgegroeid in dat dorp.
Ja.
Jij ook, ja, trouwens. Ook, ja. Maar een heleboel dingen wist ik gewoon. Ik ben van 49. Jij bent ook van na de oorlog, denk ik.
Ja, ik ben van na de oorlog, ja.
Maar een heleboel dingen, zo, dat bijvoorbeeld dat land grotendeels onder water was gezet. En dat er overal paaltjes waren, zodat de geallieerden niet met watervliegtuigen konden landen. En dat dat land echt helemaal onder water is gezet. En in begin 44. En waardoor er ook geen voedsel meer kwam, hè? Want al die landerijen stonden. Ja. Dus ook in zo'n boerendorp als Roon was er honger.
Staat Roon nou centraal voor veel gemeentes in Nederland, of is het echt specifiek Rooms?
Nee, dit boek heeft overal in Nederland is dit verkocht. En overal waar ik lezing heb gegeven, zijn ze bij ons was precies hetzelfde. Ja. De situatie precies. Er zijn wel een aantal dingen die apart zijn, specifiek zijn.
Zoals?
Dat er in Roon 350 Duitse militairen gelegerd waren. Dat is wel veel.
Ja, je hebt zelfs in je boek over, het lijkt wel of ik in een nazi-dorp heb gewoond.
Ja. Op een gegeven moment wanneer je foto's ziet uit die tijd. Ja. Er was een ortscommandatuur. In een huis aan de Dorpsdijk, daar hingen de hakenkruizen, de vlag met hakenkruizen voor de deur. Ja, en je denkt echt, dit is... En als je ziet het kasteel waar de Luftwaffe zat. De Luftwaffe was vooral het luchtafweergeschut, hè, want die vliegtuigen uit Engeland kwamen over de heen. Ja, die werden daar, overal in de polders, ook in Barendrecht. Ja. De hele streek werd volgezet met dat luchtafweergeschut. Grote schijnwerpers de lucht in. En ja, zodra die Engelsen aankwamen, dan probeerden ze uit de lucht te schieten. En dus vandaar dat er heel veel Duitse militairen lagen. Dat is wel een... Dat is niet in alle dorpen zo geweest in Nederland.
Het geloof?
Maar dat speelde overal een rol, wel in Nederland. Ja. Overal. Het is ook, je moet ook weer ongelooflijk oppassen voor denken in hokjes of denken in clichés. Hè? Ja. Bijvoorbeeld de katholieken. Ja, die zaten niet in het verzet, hoor. Hè? Roon had rond het veer een katholieke enclave. Die was al heel oud. Die was... Een eeuw, anderhalve eeuw, zaten daar katholieke families, grote families. Een katholieke kerk, katholieke school. En er was een kapelaan. En die kapelaan, die was erg tegen de Duitsers. En in de laatste drie oorlogsjaren was sterk betrokken bij het verzet.
Ja.
De gereformeerde dominee ook. Nou ja, van de gereformeerden is bekend. Veel gereformeerden zaten in het verzet. Dat is zo. Maar het is ook weer niet zo dat alle Calvinisten in het verzet zaten. Want de hervormde dominee, die was erg voor de Duitsers. Ja, die was heel pro-Duits.
Het typische dat er weinig over gesproken is, het hele verhaal waar het boek om draait, hè, wel of geen sabotage, wie het wel of niet heeft gedaan en waarom, ook die reden. Er is lange tijd niet over gesproken en op een gegeven moment komt dan een oud dorpsgenoot, die gaat het keurig netjes reconstrueren. Maar het gek is dat nog steeds niemand er echt goed over praat.
Nee, en ook dingen weer in twijfel proberen te trekken.
Ja.
Ik denk dat toch komt. Ja, bijvoorbeeld, ik heb dan weer een brief gehad van de kleindochter van die foute dominee.
Ja.
En toch weer, u heeft zo lelijk over mijn vader geschreven. Ik wil helemaal niet lelijk schrijven over iemand. Ik heb geprobeerd te laten zien wat betekent een dorp in een oorlog.
Ja.
Mijn aanname was, en van veel van mijn generatiegenoten was, je had een kleine groep die zat in het verzet. Je had een kleine groep die collaboreerde. Die collaboreerde zwaar. En daartussen was een groot grijs gebied. Ik heb daaruit de conclusie getrokken, en veel van mijn generatiegenoten, dat grote grijs gebied betekende dat die mensen gewoon een beetje de veilige kant hielden in de oorlog. Die probeerden een beetje zo. Hè?
Ja.
En zo komen wij die oorlog wel door. We zijn niet...
Maar een jaartje.
Hè? Ja, we zijn niet te dapper, maar we zijn ook net niet te laf.
He, zo, ja. Zo zit tussen. Ja. Maar dat is een beeld wat helemaal in gruzelement is gegaan door dat onderzoek wat we hebben gedaan. Ja. Mannen tussen de 18 jaar en de 50 jaar werden opgeroepen voor arbeidseinsatz, voor het gaan werken in Duitsland. Hè. Het was heel moeilijk om er onderuit te komen. Je moest een economische reden hebben dat je onmisbaar was. En dan kon je blijven. Maar heel veel jonge mannen en mannen, ja, die vielen daaronder, die kregen die oproep. En dan kwam je voor de keuze te staan. Ik kan wel bijna zeggen, dat was een keuze voor één van de twee mannen van tussen de 18 en de 50 jaar. Wat doen we? Gaan we naar Duitsland? Nee. Duiken we onder? Ja. Duiken we onder alleen of duiken we onder met vrouw en kinderen? Ja. Nou, dat betekent dat je, dan kun je niet de veilige kant houden. Dan zit je er middenin.
Ja.
En dan, ja, en dan zit je daar ineens, er waren 170, 180 onderduikers in Roon. Er woonden toen 2000 mensen.
Ja.
Dat is een enorm aantal.
Dat is een enorm aantal, zeker.
Er is niemand gearresteerd. Nee. Dus en er was wel een groep die was echt, die collaboreerde. En dat was een NSB-leider, die liep ook in het zwart rond. Hè.
Ja.
Die assisteerde bij de razzia's, bij de... Dus, toch het dorp. Sommige mensen dachten van, welke, hè, maar toch niemand is naar de ortskommende natuur gegaan, gezegd dat daar zitten onderduikers. Dus ook weer, men heeft daarna gezegd, ook in het dorp, van ja, je schildert ons af als, ik vind het een heel mooi punt.
Ja.
Ik vind het een heel mooi punt. Dat er zoveel
mensen. Waarom zouden die mensen dat zo dan denken?
Nou, weet je, ze willen toch het idee hebben, dat er 30 meisjes op een lijst stonden, omdat ze met Duitse soldaten hadden.
Ja.
En dat van die meisjes er zeker 15 kaalgeschoren zijn en een kar door het dorp zijn gereden in 1945. Dat heb ik beschreven en men vindt dat toch wel ongelooflijk erg dat ik dat beschreven heb.
Ja.
Men heeft ook, men had geloof ik toch liever gehad dat die kabel los was gestormd en dat de Duitsers die schoften waren, die direct dachten dat dat sabotage was en hebben 7 onschuldige mannen doodgeschoten.
Ja.
Dat beeld.
Willekeurig.
Ja,
willekeurig. Aangewezen door de NSB, hè?
Ja,
ja,
maar het waren mensen, sommigen waren toevallig misschien een heel klein beetje betrokken bij, maar het was gewoon, werden er, uit de vlasfabriek werden de directeur, die zei nee, dat zijn mijn mensen, die hebben hier niks mee te maken, die ging protesteren.
Die kwam voor hen op.
En toen zei dat is moedig, hè, dat is moedig.
Zeker.
En toen zei dus hij zei, ga er maar bij staan. Hè?
Ja.
Ja, en die is dus het 7e slachtoffer geworden. Ik heb gezocht, wat was de reden? Ik denk dat de werkelijke reden dat die kabel is doorgesneden is dat.
Jaloezie?
Ja. En dat wordt nou steeds in twijfel getrokken. Maar het is natuurlijk wel heel toevallig dat. Kijk, ik heb altijd gehoord op de lagere school, er liep een troep, Duitse soldaten liep te patrouilleren. En s'avonds in het donker op die dijk, het was spertijd, hè?
Ja.
Wat we nu weer hebben, maar toen was het werkelijk spertijd. Alles was verduisterd, het was hartstikke donker, het was oktober. En de voorste soldaat die stuit op een kabel. Die losgewaaid is en die Duitsers die dachten direct van dat is sabotage.
En dat werd ook niet geholpen?
Nee, die werd ook niet geholpen. Maar dat was dus helemaal niet zo. Het waren 3 Duitse soldaten, een sergeant, een korporaal en een soldaat met 2 Roodse meisjes.
Ja, ja.
En die gingen naar dat rendezvous-huis aan de Rijsdijk. Dat lag een stuk verderop. En ja, die moesten terug dezelfde weg afleggen. En het was spertijd. Ze konden, dus moesten ze zich laten vergezellen door Duitse soldaten. Wat ze dus gedaan hebben. Ze zijn heen gegaan. En ze zijn er ook om 7:45 zijn ze daarheen gegaan. 7:30, 7:15. En ze, om 9:30 zijn ze teruggekomen over dezelfde weg. En toen lag die kabel er. Ja. En ja, dat vind ik wel zo toevallig. Dat kan haast niet. Dat is een opzet geweest. Maar tot Maarten het hart aan toe, die heeft nog een heel ding voor de televisie gezegd. Zo, oh, nou ja, die Brokken die neemt maar aan dat het sabotage is en zo. En die zegt, het is gedaan uit jaloezie om zowel de Duitsers te straffen die met die meisjes gingen, ja, en die vrouwen uit Rome gingen, als om die vrouwen te straffen of die meisjes te straffen die, ja, met de, uit, nou ja, maar als die tegen die kabel was gekomen, was ook dat Roomse meisje had dood kunnen gaan. Ja, maar dat was ook de bedoeling.
Ja, ja, ja. Vandaar de jaloezie.
Ja, dat was ook de bedoeling. Ja. Dus maar aan alle kanten heeft men toch geprobeerd het onderuit te halen. En steeds is men daar niet in geslaagd. Want iedereen die het boek gelezen heeft, weet dat ik niet vooringenomen ben. Ik zoek eerst, denk ik, werkelijk te weten. Deze man heeft het gedaan. Ik geef alle redenen op. Dan ja, op een nacht werd ik wakker en toen dacht ik, maar misschien is dit gewoon een tunnelvisie van je. Hey, je zoekt alleen maar bewijs dat hij die kabel doorgeknipt heeft. Hij was ook, laten we zeggen, een te perfecte schuldige.
Ja.
Want hij had ook al weken in het café van dit op het sluisje rondgeroepen van, we gaan die Duitsers pakken, ja, en we knippen wel zo'n kabel door.
Ja.
Dus, en dat is dan op een gegeven moment, denk je, en dat hebben regisseurs die hebben me daarover geschreven, hebben gezegd, je hebt gelijk, Brokken. Want alles is tegen en dan is het net iets te makkelijk, ja, zeg maar.
Dat klopt iets te goed. Wellicht daar door iemand anders op die gedachte gebracht.
Ja, ja.
Tot slot over dit boek, want we gaan ook nog een ander boek praten.
Maar toen heb ik dus een ander scenario. En toen uiteindelijk kwam er nog weer een derde scenario.
Ja.
En ik heb steeds getrouwd. Nou ja, en ik geef ook geen oordeel. Ik zeg niet, het is absoluut zo. Ik denk dat het zo is gegaan. En ik heb dat helemaal gereconstrueerd. En ik denk, maar waar het mij vooral om ging, het ging me niet om wie is schuldig. Ik wilde weten, hoe reageert zo'n dorpsgemeenschap, ja, op een oorlog? Hoe is de verhouding tussen de mensen? Wat doen ze? Kruipen ze naar elkaar toe? Zijn ze solidair? Of staan ze elkaar naar het leven?
Ja.
Houden ze zich aan de regels of doen ze dat niet? Ja, kijk, bijvoorbeeld zwarthandel was ongelooflijk slecht. Dat werd ook gezien door iedereen slecht. Maar ja, wat ik daarnet zei, 12 kinderen thuis en mami honger, ja, iedere dag.
Er moet, ja, toch wat?
En ja, je weet dat daar illegaal een varken wordt geslacht en je kunt daar een stuk vlees van krijgen.
Ja.
Dan doe je dat. En is dat slecht?
Als ze dat niet doen, kan ze later het feit dat ze niet voor de kinderen hebben gezorgd.
Daarom. Nee. En dan kun je zeggen, wat is goed en wat is slecht?
Ja, precies. Duidelijk uitvoerig omschreven. En je hebt inderdaad alle kandidaten, alle mensen die daarbij betrokken zouden kunnen zijn, beschreven allemaal. Misschien nog een moeilijke vraag. Wie heeft het nou gedaan?
Nou, alles wijst erop dat er toch iemand uit het verzet is geweest. En ik geef de naam. En waarom? Die man, die was vanaf dag 1 dat de oorlog uitbrak, was die fel anti-Duits. Hij was trouwens wel een hele strenge Calvinist. Een echte, een mannenbroeder. En een jonge man. En hij kon dat niet velen dat die meisjes en vrouwen uit dat dorp met
die
Duitsers gingen. En ik kan dat wel begrijpen. Hij heeft zijn leven ingezet. Ik bedoel, dit was een type man die toen, want ook dat is ietsje anders. Rome lag vlakbij dat vliegveld Walenhaven.
Ah, ja.
En dat werd aangevallen door de Duitsers en de parachutisten kwamen met tientallen naar beneden toe. En die werden dus uit de lucht geschoten door Nederlandse militairen. Ja, want het is hard gevochten.
Ja.
Ook dat wordt vaak vergeten.
Ja.
Ten zuiden van Rotterdam is hard gevochten. Het uiteindelijk bij die Maasbruggen. Dus het is een felle strijd geweest. Er is ook een felle luchtoorlog geweest rond dat vliegveld Waalhaven. En, maar deze man, die heeft dus die parachutisten, heeft die parachutes uitgedaan, die uniform uitgedaan, hun bewapening gepakt en heeft die begraven.
Ja.
En dan spreken we dus mei 1940.
Ja.
Hij wist, ik ga in het verzet en ik kan dat gebruiken.
Ja.
Dus deze man kon het werkelijk niet hebben, dat dit gebeurde. Dat ze niet allemaal streden voor het vaderland.
Voor het vaderland.
Aan deze podcast werkte mee Jos Vis, Hans van Hengel, Daphne Plezier en Scott van Hagen.
Exact Podcast. Dit is Exact.